Gemeente, ik heb voor u vooraf de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. Wat de diensten van het woord betreft, volgende week zondag 16 december hoop ik zelf om 10:00 in uw midden voor te gaan. En 's middags om 16:30 de hoogte dominee G.A. van de Brink voor te gaan. Aanstaande vrijdag 14 december is er moderamenvergadering. Woensdag 19 december is er om 19:30 s'avonds ledenvergadering. Meer daarover kunt u lezen in de laatste nieuwsbrief. Aansluitend is er de Bijbelstudiekring. We hopen dan na te denken over Prediker 3 vers 1 tot en met 15. Dit alles Deo Volente. En dan nog de collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En wat er verder volgt in de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Gemeente, nadat we ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, willen we zingen uit Psalm 139. En daarvan het eerste vers: niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, het eerste vers. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu samen de schrift openen in het Nieuwe Testament bij de openbaring van Johannes. En daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 18 tot en met 29. Dat is de brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente van Thyatira. Openbaring 2 vers 18 tot en met 29. En daar lezen wij het woord van de Heere in openbaring 2 vanaf het 18e vers als volgt. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira: dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs, en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren, en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven, een ieder naar uw werken. Doch ik zeg u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn: zo velen als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, en zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Gemeente, laten wij dan nu samen bidden om die geest. Laten wij bidden. Genadige en getrouwe Heere in de hemel, zo aan het begin van deze dienst, dan mogen wij komen tot u in het gebed. Dan hebben we het zojuist gezongen, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Wat is het groot dat wij dat mogen weten, waar wij ook gaan of waar wij ook zijn, dat er voor u niets onbekend is, dat u met uw alziend oog ons altijd nagaat en ons overal kunt vinden, ook als wij misschien wel op de duisterste plaatsen verkeren. Heere, wat is dat rijk dat dat in uw woord staat, dat u veel verder ziet dan wij mensen kunnen zien, en dat u veel groter bent dan enig mens ooit kan bedenken, dat u veel groter bent dan enig menselijk begrip. Heere, daar willen we uw naam hartelijk dank voor zeggen, dat we dat zo ook mochten zingen, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En heren, dan weet u ook dat we vanmiddag weer naar uw huis zijn gekomen om hier uw woord te horen. In deze bijzondere tijd van het kerkelijk jaar, in deze tijd wanneer wij de adventstijd mogen vieren. De adventstijd, dat is toch de verwachtingstijd. Wij bidden van u dat wij als gemeente ook verwachtend mogen zijn. Dat we zullen wachten op de morgen. Niet de morgen in de natuur, maar de morgen in het geestelijke. Dat we zullen wachten op die morgen die eenmaal aan zal breken en die nooit meer op zal houden. U hebt het ook gezegd in uw woord, ik zal de morgenster geven. Geef dat wij als gemeente dan ook bereid zullen zijn als u als de morgenster aan de hemel staat om uw bruid binnen te halen. Geef dat we dan bij die bruid mogen horen. En geef dat we dan ook wakende zullen zijn. Dat we niet slapen, maar dat we waken. Heere, werk zo in ons midden met de kracht van uw geest. Ook als er mensen zijn die worstelen met geloofsvragen, met vragen over de toe-eigening van het heil, wilt u dan ook duidelijkheid geven door middel van uw woord, dat we door uw woord ook mogen leren om niet op eigen werken te rusten, maar om op uw werken te rusten. Heren, wij bidden u zo voor al het werk dat er in de gemeente gedaan wordt. Wij bidden u voor de zorgen die er ook in de gemeente zijn. Ieder huis kent zijn kruis. Heren, wilt u dan ook nabij zijn als er zorgen zijn, lichamelijk, psychisch of geestelijk, wilt u dan die grote trooster zijn. Wij bidden u zo voor elkaar, of u ons wilt helpen in alle dingen, of u ons wilt helpen in deze dienst, maar of u ons ook wilt helpen in de gang door het leven. Heere, als wij misschien ook kinderen van u hebben ontvangen, en als we die op mogen voeden als vader of moeder, geef ons dan ook de kracht om dat werk wat u op onze schouders hebt gelegd, om dat werk uit te voeren. En als het misschien soms ook wel moeilijk is, geef ons dan iedere keer weer opnieuw kracht. Dat we steeds weer ervaren zullen dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Heren, wij bidden ook voor onze kinderen en voor onze jongeren. U hebt toch ook in uw woord rijke beloften voor hen gegeven. U hebt toch ook gezegd dat u uw naam voort zult planten van geslacht op geslacht. En de kinderen van de gemeente, ze behoren toch ook tot het verbond. En de doop is daarvan een teken. En wij bidden van u dat we zo onze kinderen ook op mogen voeden vanuit de belofte dat u gezegd hebt dat u ook hun God wil zijn. Ook als dat dwars tegen de realiteit ingaat. Heren, wij bidden u, ook voor degenen die hier niet konden komen vanmiddag, degenen die thuis moesten blijven, die op kinderen moesten passen, of degenen die hier niet konden komen omdat ze in verpleeghuizen, in verzorgingshuizen, of misschien wel in ziekenhuizen zijn. Diegenen die juist deze tijd, deze decembermaand, als een moeilijke tijd ervaren, wilt u dan ook nabij zijn? Als er misschien weinig mensen om ons heen zijn, wilt u dan die grote trooster zijn, die nabij is, zelfs in de diepste smart? Heren, we bidden u zo voor elkaar, maar wij bidden u ook voor uw werk in alle kerken, in onze kerk, maar ook in alle kerken waar vandaag in Nederland uw woord wordt verkondigd, maar ook buiten ons land, over de landsgrenzen heen, de christenen die vervolgd en verdrukt worden. En ook uw volk Israël wilt u aan uw volk gedenken. Heren, wij bidden u zo om uw zegen voor ons persoonlijk, maar ook voor heel de wereld, want de wereld is in nood. Wij bidden dat de wereld mag zien wat het betekent dat u kwam in die kribbe. Dat daar een andere kant is dan dat wat er in de wereld vaak wordt gezien. Heren, wij bidden of u uitkomst zult geven aan de wereld die in nood verkeert. O grote God, ontferm u over ons en kom met de kracht van uw geest, dat bidden wij. En zo mogen wij uw naam danken, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek die vindt u in het 25e vers van Openbaring 2. Dat is de kerntekst voor de preek. Dat is ook de kerntekst van deze brief. We willen stilstaan bij de hele brief, dus bij de versen 18 tot en met 29. Maar die brief heeft één kerntekst en dat is vers 25. En die tekst wil ik nogmaals met u lezen. Daar lezen wij de woorden: maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En het thema voor de preek van vanmiddag, dat is hoe Christus spreekt over de werken. Hoe Christus spreekt over de werken. Dan drie punten voor de preek. Allereerst hoe Christus spreekt over goede werken. Dat is vers 18 en vers 19. Ten tweede hoe Christus spreekt over kwade werken. Vers 20 tot en met 23. En tenslotte hoe Christus spreekt over zijn werken. Vanaf het 24e vers. Dus allereerst hoe Christus spreekt over goede werken, daarna hoe Christus spreekt over kwade werken en tenslotte hoe Christus spreekt over zijn werken. Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen. Dat doen we uit de tweede psalm en daarvan het zesde en het zevende vers. De tweede psalm, dat is een psalm die ook voortdurend in de brief aan Thyatira terugkomt. Met name ook vers 4 en vers 5 uit deze psalm. Maar we gaan zingen vers 6 en vers 7. Vers 6 vreest Heren macht en dient zijn majesteit. En het zevende vers: welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, het zesde en het zevende vers. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. hoe Christus spreekt over de werken. Allereerst hoe Christus spreekt over goede werken. Ten tweede hoe Christus spreekt over kwade werken. En tenslotte hoe Christus spreekt over zijn werken. Gemeente, in de Romeinenbrief, daar lezen wij dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. En in de Jacobusbrief, daar lezen wij dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet uit geloof alleen. En zelfs een theoloog als Maarten Luther kon die twee teksten niet bij elkaar krijgen. En daarom zei Maarten Luther, de Jacobusbrief, die hoort niet in de Bijbel. Maar gemeente, laten we nu vanmiddag eens luisteren naar hoe de Heere Jezus over de werken spreekt. In deze brief komt voortdurend het woord werken naar voren. Dat is een kernwoord van deze brief. En het is de brief aan de gemeente van Thyatira. In Thyatira, daar woonden de wolwevers en de leerlooiers, de linnenwevers, de pottenbakkers en de ververs. Thyatira, dat is ook de stad die we tegenkomen in het boek Handelingen. Als we daar een zekere vrouw met de naam Lydia ontmoeten, een purperverkoopster. In deze stad Thyatira, daar kon je je werk niet in je eentje verrichten. Je had elkaar nodig en je was ook aan elkaar verbonden door middel van een vakbond of door middel van een beroepsgilde. En het was onmogelijk om los van zo'n vakbond je beroep uit te oefenen. Want dan wisten de burgers van de stad immers niet of je wel betrouwbaar was en dan gingen ze aan je winkel voorbij. En gemeente, hier hebben we direct het probleem te pakken waar deze gemeente mee te worstelen had. Iedere gilde, iedere vakbond was namelijk verbonden aan een bepaalde beschermgod. En met enige regelmaat werden er dan ook feesten gehouden ter ere van deze beschermgod. En de leden van de vakbond die werden dan geacht daarbij aanwezig te zijn. Als ze zich onttrekken van de vakbond, dan staat hun levensonderhoud op het spel. Maar meedoen aan de feesten ter ere van de beschermgod, dat kon ook niet. Gemeente, dat spannende punt, daar krijgen we straks als land ook mee te maken. Als alle winkels in Nederland op zondag opengaan. En als je achter de kassa zit en mee moet draaien. De Heere Jezus begint zijn brief met een inleiding. Hij zegt, dit zegt de Zoon van God. De gemeente, dat is opmerkelijk dat de Heere Jezus zo begint. Want de Heere Jezus zegt niet zo vaak van zichzelf dat hij de Zoon van God is. In de evangeliën zegt de Heere Jezus meestal van zichzelf dat hij de Zoon des mensen is. En hier zegt hij, ik ben de Zoon van God. Waarom begint hij zo? Hij wil duidelijk maken, wat ik nu ga zeggen, dat is alles beslissend. Ik spreek met macht. Dus niet hoe wij over de werken denken. En zelfs niet hoe Maarten Luther over de werken dacht. Maar hoe de Heere Jezus over de werken denkt. Dat is alles beslissend. Dat beargumenteert hij niet. Dat openbaart hij. Ik ben de Zoon van God. De Zoon van God die zijn ogen heeft als een vlam vuurs. Jongens en meisjes, wat staat hier nu in de Bijbel? Het is een moeilijk gedeelte vanmiddag om dat goed te kunnen begrijpen. Maar wat staat hier nu? De Heere Jezus zegt, ik heb ogen als een vlam vuurs. Wat bedoelt hij? Jongens en meisjes,
Jongens en meisjes, de Heere Jezus bedoelt, ik heb eigenlijk altijd een felle lamp in mijn ogen. En daarom kan ik altijd iedereen overal op aarde zien. Misschien heb je wel eens, toen jullie een broertje of een zusje kregen, misschien mocht je toen wel eens met je moeder mee naar het ziekenhuis. En wat gebeurde daar toen? Daar werd een echo gemaakt van de buik van je moeder. En toen kon je op de echo zo dwars door de buik van je moeder heen kijken. En toen zag je de baby. En de Heere Jezus, die kijkt niet alleen dwars door ons lichaam heen. Maar de Heere Jezus, die kijkt ook dwars door onze ziel heen. Hij ziet ons altijd. Hij ziet je ook toen je die auto van je broertje had afgepakt, terwijl je tegen je moeder had gezegd dat je het niet had gedaan. Maar hij ziet je ook als je stilletjes onder de dekens bidt. En als jij misschien wel denkt dat niemand jou ziet, dan ziet de Heere Jezus je nog wel. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. En gemeente, zijn voeten dan? Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. En het is bijzonder dat de Heere Jezus juist in de brief aan Thyatira met deze inleiding begint. Want koper, dat was bekend in Thyatira, en blinkend koper, dat was koperzink. En dat werd juist gemaakt in Thyatira. En met deze inleidende beelden wil de Heere Jezus duidelijk maken, ik ben alwetend en ik ben almachtig. De Heere Jezus zegt vanmiddag dus niet, het doet er niet toe hoe u leeft. Uw werken doen er niet toe. Nee, de Heere Jezus zegt, ik doorzie al uw werken. En de uitslag van de echo die de Heere Jezus had gemaakt van die gemeente levert twee dingen op. Allereerst een verheugende boodschap. De Heere Jezus spreekt in vers 19 uiterst positief over deze gemeente. En dan vooral over de werken in deze gemeente, over de goede werken die daar plaatsvonden. Er wordt in die gemeente van Thyatira niet alleen gepraat en gepreekt, maar er is ook vrucht. Het was een gemeente van vele Lydia's. En de Heere had niet alleen hun harten geopend, maar ze zetten vervolgens ook hun huizen voor elkaar open. Geloof, hoop en liefde, zo noemt Paulus dat. En de meeste van deze is de liefde. En de Heere Jezus prijst deze gemeente dan ook om haar liefde. Haar liefde tot God en haar liefde tot elkaar. De eerste liefde is hier niet verlaten. Zoals dat wel het geval was in de gemeente van Efeze, waar Johannes de eerste brief aan moest schrijven. Toen moest Johannes schrijven, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat was hier in de gemeente van Thyatira niet het geval. Integendeel zelfs. Er is zelfs een toename in de liefde. Het is nu nog beter dan in het begin. Er wordt daar in de gemeente waarschijnlijk niet geroddeld. En ze kijken elkaar ook niet na. Integendeel, ze hebben elkaar vast op de koffie uitgenodigd. En ze hebben vast met elkaar gesproken over diepe dingen. Het geloof, dat is hier echt, zoals Paulus dat noemt in een van zijn brieven, door de liefde werkende. En die liefde wordt in deze gemeente ook concreet geuit in het dienstbaar zijn. Er is in deze gemeente zorg voor de naaste. En gemeente, ik hoop dat dat hier ook zo is. Dat er hier ook zorg voor elkaar is. Ik herinner mij een gemeente waar ik catechisatie gaf. En in die gemeente daar waren de jongeren vlak voor de kerst altijd druk en actief. Waar waren ze dan mee bezig? Ze gingen een maaltijd organiseren voor de ouderen in de gemeente. En vlak voor de kerst dan zaten de jongeren en de ouderen uit die gemeente samen aan één tafel. Daar was echt aandacht voor elkaar. Gemeente, dat was ook het geval in die gemeente van Thyatira. Als daar iemand weduwe was geworden, dan zochten ze die vrouw op. Dan lieten ze haar niet vereenzamen. Het was eigenlijk een gemeente vol met diakenen. En die goede werken, dat deden ze niet om een streepje bij God voor te krijgen. Nee, want deze gemeente wist heel goed dat zij niet door goede werken zalig kon worden. Zij wist het heel goed, niet door op te klimmen naar de hemel, niet door de wet, maar door de genade, door het geloof in de Heere Jezus Christus, de Heere Jezus die tot ons is afgedaald. En er was dan ook een toename in dat geloof, dat lezen wij ook in vers 19. Een toename in het geloof. En dat was nu juist te zien in de werken. Geloof en liefde. Ja, en ook hoop. Er staat in vers 19 lijdzaamheid. En dat betekent volharding. En volharding, dat betekent hopen. Hopen. Niet op mezelf, maar hopen op God. Hoop buiten mezelf. En daarom was er ook volharding in die gemeente. Ze namen niet de ene keer wel deel aan het heilig avondmaal en een volgende keer weer niet. En ze gingen ook niet het ene jaar belijdenis van het geloof afleggen en 5 jaar later van de kerk af. Nee, zij bleven in alles erkennen, iedere dag weer, dat ze de enige zaligmaker in alles nodig hadden. En gemeente, als wij nu niet meer van deze gemeente zouden weten dan vers 18 en vers 19, dan zouden wij denken dat dit de ideale gemeente zou zijn. Zo moeten wij ook zijn. Maar hoe idealer de gemeente, hoe dieper de val van een gemeente. En zo komen we ook bij ons tweede aandachtspunt uit, hoe Christus spreekt over kwade werken. Want gemeente, de uitslag van de echo die de Heere Jezus had gemaakt levert niet alleen een verheugende boodschap op, maar levert ook een teleurstellende boodschap op. De Lydia's in deze gemeente hadden een tegenhangster. En zij wordt Izebel genoemd. En u weet, Izebel, dat was de heidense vrouw van koning Achab. En wat wilde Izebel? Izebel wilde de koning van Israël en daarmee ook het volk van Israël verleiden om de Baal te dienen. Izebel is in deze gemeente van Thyatira het voorbeeld van mensen die door de leer die zij brengen anderen tot zonden verleiden. De aanhangers van Izebel verkondigen een nieuwe leer. Niet de leer van de apostelen, maar een nieuwe leer. Welke leer? Dat je je midden in de zonde moest werpen om te weten of iets echt zonde was. En dat kwam voor de gemeenteleden in Thyatira goed van pas. Dan konden ze gewoon lid blijven van de vakbond. Izebel zei, blijf lid van die heidense organisatie, Want een andere mogelijkheid is er niet en anders red je het niet meer in deze wereld.
Als er straks geen christelijke scholen meer zijn, stuur dan de kinderen naar een openbare school. En als er straks geen christelijke politieke partijen meer zijn, stem dan op een andere partij. Izebel leerde dat God dat niet erg vindt. Dat is wel een handige theologie. Dan kun je ook gerust een keer meevloeken op de werkvloer of in de pauze op school. Dan kun je gerust een keer zijn zoals de anderen in deze wereld. Dan kun je die muziek die niet van God is ook gerust aanhoren. En dan is het ook niet zo erg meer om één keer voor je huwelijk met elkaar naar bed te gaan. En dan is het ook niet zo erg om één keer maar iets minder nauwkeurig te zijn in de belastingopgave. Want God is nu eenmaal een vergevend God en Hij vergeeft die zonde echt wel weer. Gemeente, de leer die Izebel bracht, dat is een gevaarlijke leer. Niet alleen omdat die leer tot zonde leidt, maar ook omdat Izebel de gave van profetie claimt. Zij noemt zichzelf een profetes. En zij zegt dat deze leer bij God vandaan komt. Gemeente, dat is wat hier staat. Ze zegt zelf dat zij deze leer van de Heilige Geest ontvangen heeft. De gave van de profetie. En die gemeenteleden die denken, dat is echt een bekeerde vrouw. Dat is echt een vrouw om jaloers op te worden. Een vrouw die altijd zo dicht bij de Heere leeft. Die zoveel kennis van zaken heeft. Maar de koning van de kerk zegt, dat is Izebel. Gemeente, als iemand zegt, dit heb ik van God gekregen, dan moeten we dat altijd toetsen aan de Bijbel. Dan moeten we dat altijd toetsen aan de leer van de apostelen. En dat moeten we nooit zomaar overnemen. Als iemand altijd met de Heilige Geest te koop loopt, dan moeten we oppassen. Want vaak wordt er zo met de Geest geschermd, omdat het in Gods woord niet terug te vinden is. En als je dan maar vaak genoeg zegt, dat heb ik van de Heilige Geest gekregen, dan geloven de mensen het vanzelf. Die gemeenteleden in Thyatira, die zeiden misschien wel, maar het is toch een gelovige vrouw. Het is toch een vrouw die dicht bij de Heere leeft. En zo hebben we het misschien in ons leven ook wel eens gezegd. Goed bedoeld. En toch kunnen we het beter niet zo verwoorden. Misschien hebt u het ook wel eens gezegd. Die dominee, die zei altijd, of die ouderling, dat was nog eens echt een bekeerde man. En die heeft eens gezegd. Maar gemeente, een echte bekeerde man is ook een onbekeerde man. En daarom moeten we het altijd toetsen aan de schrift. Want de Heere Jezus zegt van Izebel, ik heb haar genoeg tijd gegeven dat zij zich zou bekeren. En dat was nu juist de hoofdboodschap die in de brief aan Pergamus meegegeven werd. De brief aan Pergamus, dat is de derde brief. En daar had de Heere Jezus de hoofdboodschap, bekeer u en anders zal ik de oorlog tegen u voeren.
En Christus zegt hier in de volgende brief, in de brief aan Thyatira, en ze heeft zich niet bekeerd. En vanuit het Grieks staat het er dan eigenlijk nog scherper. Daar wordt het woord willen gebruikt. Zij heeft zich niet willen bekeren. Ze wist dus wel dat het anders was, maar ze heeft het niet gewild. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert, zegt de Heere Jezus, maar gij lieden hebt niet gewild. Jongens en meisjes, ik zie sommigen van jullie nog steeds luisteren. Jongens en meisjes, wat zegt de Heere Jezus over die kip met die kuikens in de Bijbel? Heb je dat wel eens gezien, een kip met allemaal kuikens eromheen? Misschien wel bij je opa of bij je oom op de boerderij ergens op de Veluwe. Een kip met heel veel kuikens daaromheen. En toen kwam opeens die hond eraan rennen. En wat gebeurde er toen? Die kip die riep snel al haar kuikens en ze vlogen snel allemaal onder de vleugels van de moederkip. En toen waren ze veilig. En de Heere Jezus zegt, vlucht zo onder mijn vleugels. Als je zo, zoals dat kuiken, naar die kip vlucht, als je zo naar de Heere Jezus vlucht, dan zegt de Heere Jezus, bij mij ben je veilig, onder mijn vleugels, daar mag je schuilen. En gemeente, die nodiging en die roeping, die hebt u al heel vaak gehoord. Maar de Heere maakt duidelijk in deze brief, dat hij een keer stopt met nodigen en roepen. Voor Izebel is de tijd voorbij. Christus zegt, ik werp haar te bed. Dat betekent, ik zal haar treffen met een ernstige ziekte. En dan volgt er een nog ergere straf. Haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En ook dat is een herinnering aan Izebel uit het Oude Testament. Haar kinderen werden door de dood gestraft. En wat bedoelt de Heere Jezus hier nu mee? Hij bedoelt hier de zonde die doorwerkt tot in het derde en het vierde geslacht. Dus jongelui, als jij trouwt met iemand die de Heere Jezus niet kent, dan heeft dat grote gevolgen voor je toekomstige kinderen en kleinkinderen. Want jouw toekomstige kinderen en kleinkinderen hebben dan niet een gelovige vader of moeder. Niet een gelovige opa of oma die hen de boodschap van het evangelie uit kan leggen. En eigenlijk wordt aan je kinderen dan de boodschap van het evangelie onthouden. En daarom zegt de Heere Jezus, om u worden dan de kinderen gestraft. Dat zegt de Heere Jezus nooit tegen de kinderen. Dat zegt de Heere Jezus alleen tegen de vaders en de moeders. En ik besef heel goed dat dit een heel teer punt is. Dat dit ook heel veel schuldgevoelens op kan roepen. En dan is het heel groot dat er in de wet van God niet alleen staat dat hij de zonde bezoekt aan het derde en het vierde geslacht, maar ook dat hij tot in duizend geslachten wil zegenen diegenen die de Heere lief hebben. Wie de Heere lief heeft, dan belooft de Heere tot in het duizendste nageslacht nog steeds zijn zegen. Gemeente, want de Heere wil niet graag straffen. De Heere is een God die gaarne vergevend is, die graag vergeeft. En juist omdat Hij zo goed is en omdat Hij zo graag vergeeft, daarom kan Hij het kwade niet zomaar toelaten. Opdat al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. Gemeente, wij kunnen met de Heere Jezus dus geen spelletje spelen. En we kunnen Hem niet om de tuin leiden. De Heere Jezus ontkracht de boodschap van Izebel dat je eerst de zonde moet doen om te weten dat het echt zonde is. Dat je eerst in de prullenbak moet ruiken om te weten of het stinkt. Er wordt nogal eens gezegd: onderzoekt alle dingen. Dat staat toch in de Bijbel: onderzoekt alle dingen. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Beproeft alle dingen. Dat staat in de Bijbel. Dat is wat anders dan onderzoeken. Beproeven betekent vanuit de verte onderscheiden. En onderzoeken, dat is er zelf ingaan. Nee, wij hoeven niet te onderzoeken. De Heere onderzoekt alle dingen. Hij onderzoekt ons leven. En gemeente, als wij het dan met ons leven voor elkaar moeten krijgen, met onze goede of kwade werken, dan is er niet zoveel hoop te bidden. De Heere Jezus zegt aan het einde van vers 23... ik zal u lieden geven een ieder naar uw werken. Dat is niet zo'n blijde boodschap. Als we hier amen moesten zeggen, dat was niet zo best. En daarom gaan we naar ons derde aandachtspunt: hoe Christus spreekt over zijn werken. Christus richt zich nu vanaf vers 24 tot diegenen die deze leer van Izebel niet hebben. Diegenen die de diepten van Satan niet gekend hebben. Zo worden zij genoemd door de aanhangers van Izebel. Izebel leerde dat alleen diegenen die de diepten van Satan kennen, de Satan kunnen overwinnen. Maar Izebel had niet ingezien dat juist op deze manier de Satan grip op haar gekregen had. En ook in onze tijd zijn er velen die aan de diepten van Satan ruiken. Aan occulte machten en hekserij. Eén keer proberen. Maar Christus zegt: ruik er niet aan. Want als je er ruikt, dan springt Satan op je. De Heere Jezus eindigt deze brief eigenlijk met een eenvoudige boodschap, zoals Hij altijd eenvoudig is. Hij wil aan het eind van deze brief meegeven: houd u verre van alle vreemdsoortige leringen. En wees als een kind dat luistert naar mijn stem. Een kind dat luistert naar de stem van papa. De stem van papa. Papa spreekt altijd de waarheid. Papa kan niet liegen. Wat papa zegt, dat is altijd waar. En de Heere Jezus wil zo graag dat we nu zo met zijn woord omgaan. Zoals een kind dat luistert naar de stem van vader. Dat we zo luisteren naar zijn woord. Als hij zegt: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben, en nederig van hart. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Christus zegt in deze brief: ik leg geen andere last op u. Het strijden tegen de zonde, het loskomen van de zonde, het leven met God, dat gaat dus niet lukken door eerst de diepte van de zonde te kennen. Door eerst op het terrein van Satan rond te zwerven. Maar dat gaat alleen maar lukken, dat is de boodschap van Christus, als u stopt met eigen werken. En als u het verwacht van mijn werken. En zo gaat het richting vers 26. Die overwint. Wie overwint? Diegene die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal u geen andere last opleggen, zegt Christus. En een andere last, dat betekent een ander gebod. En gemeente, u weet met mij dat er velen op deze aarde gebukt gaan onder geboden. In alle godsdiensten gaat het om geboden. Nakomen van je plichten. En dan maar hopen dat er in de hemel nog een plekje vrij is. Maar Christus zegt: ik leg geen lasten, geen geboden op. Ik neem juist lasten weg. Ik geef u alleen dit nieuwe gebod. En dat is onze kerntekst. Dat is vers 25. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Maar zegt iemand, wat heb ik dan? Nee, wij hebben ook helemaal niets. Er staat in het avondmaalsformulier dat diegenen aan de tafel komen die midden in de dood liggen. Maar er staat ook bij dat diegenen het leven buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. Niet hebben, maar zoeken. Hetgeen u hebt, zegt Christus, ja, niet in uzelf, maar buiten uzelf, in Jezus Christus. Wat u van hem gehoord hebt, wat hebt u dan van hem gehoord? Het is weer adventtijd, straks weer kerstfeest. En daar hoort u dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ja, zegt iemand, dat weet ik wel dat dat zo is. Maar wanneer is dat dan voor mij? Gemeente, laat ik niet zelf een antwoord geven, maar laat ik de Heere laten spreken door zijn woord, wat er in het Johannesevangelie staat. En Johannes is ook weer niet zelf aan het woord. Johannes zegt, laten we naar Mozes gaan. De Israëlieten, ze waren gebeten door de slangen en ze lagen op de grond. En Mozes moest een koperen slang oprichten. En iedere Israëliet die daar op de grond lag van de pijn, die omhoog keek, die werd genezen. En Johannes zegt, zo is het nu ook met de Heere Jezus. De Heere Jezus ging van de kribbe naar het kruis en hij moest daar hoog opgericht worden, hangen tussen hemel en aarde, opdat een ieder die op hem zou zien, genezen zou zijn. En vandaag niet meer letterlijk zien, maar wel door het geloof zien. Johannes zegt voortdurend, zie het lam Gods, wat u in hem hebt, houd dat vast. Laat geen duivel of mens dat ooit van u afpakken.
Ja, zegt u, dat herken ik wel, die strijd.
De duivel, die het steeds weer van je probeert af te pakken. En dat ongeloof in mijn hart. Duizendmaal komt die stem. Bedrieg je jezelf niet. Je kunt jezelf maar één keer bedriegen. Christus zegt, houd vol in die strijd, totdat ik kom. Want ik kom. Die strijd, dat is maar voor een bepaalde tijd. Het is Advent, komst van Christus, ook zijn tweede komst. En hoe kunt u nu houden wat u hebt? Door te rekenen met Advent. Voor wie overwint, is er toekomst. En wie overwint, wie zijn werk tot het einde toe bewaart. Wie niet meer rust op eigen werk, maar wie rust op zijn werk. De Heer Jezus maakt duidelijk in deze brief, wie rust op mijn werk, die kan niet meer verloren gaan. Want anders zou ik mijn werk voor niets hebben gedaan. En wie mag er nu rusten in zijn werk? Moet u daar dan hoog bekeerd voor zijn? Nee, daar hoeft u niets voor te zijn. Daar hoeft u alleen maar zondaar voor te zijn. Een zondaar die mag rusten in zijn werk. Dat is nu genade. Want Christus heeft gewerkt. Hij ging tot in de nederdaling van de hel. 3 uren dikke duisternis aan het kruis. En toen was hij hard aan het werk. En dat begon allemaal bij die kleine baby in de moederschoot van Maria. Als hele kleine baby ontwikkeld tot een grote baby. Met alle riskante gevolgen die daarbij horen. Het was zijn bereidheid om die weg aan te gaan. Om daar in die stal geboren te worden. Om daar in die voorbak gelegd te worden. Om daar als vluchteling over de aarde te gaan. Zijn bereidheid. In zijn vernedering. Maar ook in zijn verhoging. Bewaar dat werk van Christus. Tot het einde toe, zegt Christus. En de rest van deze brief gaat dan over dat einde. En de rest van deze brief maakt duidelijk dat bij de wederkomst de rollen definitief omgedraaid worden. De gelovigen die nu moeten strijden, die zullen dan winnen. En de heidenen die nu lijken te winnen, die zullen het dan verliezen. Wie mijn werk bewaart, die zal winnen. Die zal op aarde delen in mijn lijden, in mijn verdrukking. En daarom al die strijd, en daarom al die moeite, en daarom al dat verdriet. Maar die zal straks delen in mijn verhoging. En dat begint pas bij de hemelpoort. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Daar bij de hemelpoort, daar zal de gelovige samen met God de ongelovige veroordelen.
Zij zullen als pottenbakkersvaten verbrijzeld worden. Zoals een bloempot die op een stenen vloer in 1000 stukken valt. Zo zal het gaan met diegene die het werk van Christus veracht. En dat is een ernstige waarschuwing voor iedere ongelovige. Maar gemeente, het is tegelijk een zeer rijke belofte voor iedere gelovige. Voor iedereen die de Heere Jezus overhoudt, die het alleen nog van Hem verwacht. De Heere Jezus maakt duidelijk, wie het van mij verwacht, die ontvangt straks mijn macht. De Heere Jezus had op aarde gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die macht die hij van zijn Vader gekregen heeft, die zal hij bij de hemelpoort aan al zijn kinderen uitdelen. Zij dus zullen delen in zijn macht. En daarom staat er ook, ik zal hem de morgenster geven, in vers 28. De morgenster. Jongens en meisjes, wat is de morgenster? Misschien heb je wel eens 's morgens vroeg, toen je al heel vroeg wakker was en toen je ouders nog lagen te slapen, heb je het gordijn een beetje open gedaan. En het was eigenlijk al licht. De sterren waren er niet meer. En toen je nog eens een keer heel goed keek, toen zag je nog 1 ster. En dat is de morgenster. De laatste ster. Die ster laat zien, de nacht is voorbij en de morgen komt eraan. En jongens en meisjes, de Heer Jezus zegt helemaal aan het einde van de Bijbel, ik ben de blinkende morgenster. Dus als het nu een keer voorkomt dat je dat gordijn weer opendoet en dat je naar boven kijkt en je ziet daar de Heere Jezus staan, dan betekent dat dat het nooit meer nacht wordt als je de Heere Jezus lief hebt. Dat het morgen is geworden en dat de morgen nooit meer stopt. Want de Heere Jezus zegt, ik ben de blinkende morgenster. En nu is het bijzondere van onze tekst, dat de Heere Jezus niet alleen zegt dat Hij die ster is, maar dat Hij die ster uitdeelt. Bij de hemelpoort. Dan geeft de Heere Jezus zichzelf weg. Daar mag u ten volle van mij genieten. Op aarde kunt u mij alleen maar zien. Door het geloof zien. En houd vast wat u daarin hebt. Maar dan zult u mij hebben. En wie hier op mij ziet, die mag mij straks hebben. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Dat is het einde van deze brief. En dat is het einde van alle 7 brieven. Maar het opmerkelijke in deze brief is, in de eerste 3 brieven, dan klinkt eerst de oproep over de Heilige Geest. En vervolgens klinken de beloften van Christus. En vanaf de 4e brief klinken eerst de beloften van Christus en daarna de oproep over de Geest. De Heere Jezus wil duidelijk maken, ik wil wat de Geest wil en de Geest wil wat ik wil. En daarom, gemeente, aan het einde van deze brief, dan mag ik u weer nodigen. Kust de Zoon. opdat hij niet doorne. Zoals die bloedvloeiende vrouw, raak de zoom van zijn kleed toch aan. Zodat die morgenster ook in uw hart op mag gaan, of al opgegaan is. En zodat u het ook met Petrus uit zult roepen, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Gemeente van Kralingseveer, de morgenster staat aan de hemel. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 139, het 14e vers. Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Wat er verder volgt in Psalm 139, het 14e vers. Laten wij samen danken en bidden. Heer, zo aan het einde van deze dienst gekomen, dan mogen wij uw naam weer hartelijk dank zeggen, dat we ook op deze zondagmiddag het evangelie mochten horen. Dat we mochten horen over die blinkende morgenster. Heer, we hebben ook gehoord dat het niet goed gaat als het van onze werken afhangt. Maar we hebben ook die uitweg gehoord, dat het wel goed gaat als het van uw werken afhangt. En nu is het wonder dat het van uw werk afhangt. Heere, geef geloof en vertrouwen in ons hart op dat werk van Jezus Christus. Ga met ons mee als wij naar huis gaan. Wees met ons als wij alleen thuis komen. Wees met ons als we thuis zijn, als we daar alleen zijn. Heere, geef ons nog zo nog een goede zondagavond. Vergeef al het zondige, zegen het uwe en ziet u ons aan in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten wij samen nog gaan zingen uit de lofzang van Simeon. En ik had het eerste en het tweede vers opgegeven, maar laten we alleen het eerste vers zingen omwille van de tijd. Ik heb straks nog een dienst. Dus laten we alleen het eerste vers van de lofzang van Simeon zingen. En dan kunt u thuis het tweede vers nog zingen. Het eerste vers: zo laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd. Gemeente, bewaar het woord en laten we zo eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.